Het Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assise.
Ik ben Steven de Bok, gerechtsjournalist bij het Nieuwsblad.
En ik ben Cédric Lagast, journalist bij diezelfde krant.
En dit is onze podcast De Stemmen van Assise, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces.
En dit keer maken we een stand van zaak op na één maand proces over de aanslagen van Zaventem en Maalbeek. Na alle heisa, waar gaat het echt over in de rechtszaal? Dag Steven.
Dag Cédric.
Bij ons zit Steven de Bok, journalist bij het Nieuwsblad. Welkom bij ons in de studio, Steven.
Hallo.
En jij hebt voor ons de afgelopen maand het hele Assise-proces over de aanslagen gevolgd. De aanslagen in de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek. We hebben dat allemaal kunnen volgen in de krant en op de site en op onze sociale media. Deze week was er alweer een incident. Ik moet daarmee van start gaan. De hoofdverdachte, zullen we hem maar noemen, Salah Abdeslam, die liet gewoon weten dat hij niet meer naar het proces komt. Het proces gaat nog 8 maanden verder, maar heeft er geen zin meer in. Hij komt niet meer af. Wat is daar aan de hand?
Ik ga beginnen met te zeggen, we zullen wel zien. Salah Abdeslam zegt veel en herhaalt veel dat hij dingen niet of wel zal doen. Nu zegt hij inderdaad, ik ga de rest van het proces niet meer komen. Ik blijf in mijn cel, ik wil niet meer meedoen. Waarom doet hij dat? Omdat woensdag is hij bij het overbrengen van de gevangenis naar de assisezaal naar zijn eigen zeggen wel hardhandig aangepakt door de politie. Mm-hmm. Hij wilde niet echt vlot meewerken met de naaktvoeiers, de veelbesproken naaktvoeiers. Ze zouden hem dan met 3 man overmeesterd hebben en hij zou daarbij een klap in zijn gezicht gekregen hebben, zegt hij. Hij heeft daar ook een wetsgeneesheer voor laten opdraven om de wonden te laten inspecteren. Nu, die wonden waren niet zo indrukwekkend, want je kon ze eigenlijk niks aan zien. Het ging blijkbaar over een wondje aan de binnenkant van zijn lip. Het
zou ook een beetje aanstellerij kunnen zijn.
Wel, Salah Abdeslam is een beetje een aansteller, moet ik eigenlijk wel zeggen. Een beetje een diva in de glazen box.
Maar nu, het is natuurlijk het zoveelste incident. Hè. We hebben eerst een hele lange discussie gehad over de glazen boxen. Dan hebben we de discussie over de naaktvoeiers gehad. Dan waren er advocaten die wouden opstappen, dat uiteindelijk dan toch niet deden. Het is incident na incident. Word je dat eigenlijk niet beu dat het altijd over zo van die randfenomenen gaat en niet echt over de essentie van de hele zaak?
Wel nee, eigenlijk niet. En dat komt omdat het een beetje een misverstand is dat het alleen maar over dat soort nevendiscussies gaat. Het gaat nu al enkele weken ook echt wel over de essentie, zijnde wat is er gebeurd in de luchthaven, wat is er gebeurd in het metrostation. Ja. Zeer gedetailleerd soms, met zeer veel aandacht voor de slachtoffers ook. En natuurlijk, die nevenzaken die komen ook nog wel ter sprake, maar zijn al lang niet meer de essentie van het proces.
Ja, daar gaan we het vandaag allemaal over hebben, over wat er echt in de rechtszaal gezegd wordt, over de essentie van de zaak, wat is er gebeurd op Zaventem en in Maalbeek. Steven, het assiseproces is dus nu echt begonnen en normaal begint elk assiseproces met de ondervraging van de beschuldigden door de voorzitter.
Maar
ik heb gezien dat dat hier nu niet gebeurd is.
Nee, omdat de voorzitter aanvoelde dat door die discussie over de naaktvoeiers die beschuldigden niks gingen zeggen. Ze gingen niks willen zeggen, ze gingen zelfs niet in de box zitten. Dat ging een beetje onnozel zijn om dan mensen te ondervragen die niks willen zeggen of die er niet zijn. En dus heeft ze de planning radicaal omgegooid. Zij mag dat, als voorzitter kan ze daartoe beslissen. En heeft gezegd van, ik ga nu eerst de getuigenis van de onderzoeksrechters en de speurders doen en dan die ondervraging, dat doen we later.
Ja. En ze zijn begonnen, neem ik aan, met wat er eerst gebeurd is, namelijk de aanslag op de luchthaven, op Zaventem.
De vaststellingen die ze hebben gedaan net na de ontploffing op Zaventem, dat was het eerste.
Ik heb je stuk toe gelezen en ik denk dat de eerste mensen die kwamen getuigen een politiecommissaris waren en een officier uit het leger ook. Die waren de eerste ter plaatse.
Ja,
en die officier van het leger die had het over een oorlogszone, dat hij terechtkwam in een oorlogszone. Nu, dat wordt nogal makkelijk gezegd, maar natuurlijk als een officier uit het leger dat zegt, ja, die man weet waarover hij het heeft, die heeft recht om dat te zeggen.
Dat klopt, ja. Op dat moment waren er militairen aanwezig in de luchthaven, omdat er terreurdreiging was. En dat was een groep soldaten die eigenlijk net terug was uit Mali, die hadden daar een militaire missie gedaan. En die zei van, toen die ontploffingen er waren, zijn wij in gevechtsmodus gegaan. Wij hebben onze wapens op scherp gezet en wij waren klaar om te schieten, klaar om te vechten.
Ze dachten dat er nog terroristen rondliepen en dat ze gingen moeten een vuurgevecht aangaan.
Dat was de grote vrees. Op dat moment, de aanslagen in Parijs waren nog niet zo lang geleden. Dus de situatie in Bataclan, waar gewapende terroristen urenlang mensen hebben gegijzeld, lag nog vers in het geheugen. En ze dachten inderdaad, de kans is groot dat er nog gewapende terroristen rondlopen.
Ja.
En dat we gaan beschoten worden.
Maar ze zijn uiteindelijk in een heel andere situatie terechtgekomen.
Wel, inderdaad, ze zijn naar de vertrekhal gegaan. Ze hebben daar gezien welke ravage daar aangericht was. Ze hebben gezien hoeveel mensen daar gewond op de grond lagen. Soms zwaar verminkt waren. Ja, na een tijdje is duidelijk geworden dat er geen terroristen meer over waren. En dan was de eerste missie vooral, hoe kunnen we die mensen die hier zo zwaar gewond zijn, zo goed mogelijk helpen?
What it was? A job or was it a terrorist?
Ze hebben ook een filmpje getoond dat ze hebben in handen gekregen via een taxichauffeur. Een man wiens zoon in de vertrekhal was, die daar panisch naartoe gelopen is, op zoek naar zijn zoon en die gefilmd heeft wat er in de minuten na de aanslag te zien was in de luchthaven. En dat geeft een beetje een beeld van de ravage die daar toen was. Je ziet daar mensen op de grond liggen, zwaar gewond. Je hoort het gekermen, het gekrijs van gewonde mensen. Dat is al heel erg impactvol als je dat, alleen maar dat filmpje ziet. Dat moet nog veel erger zijn als je daar op dat moment tussen stond.
Ja. Het heeft natuurlijk ook over de slachtoffers gegaan al, over de 16 mensen die gestorven zijn op de luchthaven.
Ja, absoluut.
Ja, ik geloof dat ze alle 16 al aan bod zijn gekomen.
Wel, heel kort, wat de politiemensen hebben gedaan, is ze hebben getoond hoe ze de mensen hebben teruggevonden. Het zijn soms zeer gruwelijke beelden van mensen die daartussen uit puin lagen, vaak verminkt. Een beetje verbrand ook vaak. Wat ze al te doen is dat hebben gecontrasteerd met foto's van hoe die mensen er in de fleur van hun leven uitzagen.
Een pasfoto bijvoorbeeld, of
ja,
vakantiefoto's.
Vakantiefoto's, foto's die ze van de familie gekregen hebben.
En waarom doen ze dat?
Wel, in elke assisezaak is er een slachtoffer. En een groot deel van de assisezaak wordt gewijd aan wie was dat slachtoffer nu eigenlijk, om dat aan de jury uit te leggen. Maar hier zijn er zoveel slachtoffers, dat het belangrijk is om aan de jury ook te tonen dat dit niet alleen een verhaal is van een bomaanslag, maar ook het verhaal van heel veel mensen die daar het slachtoffer zijn geworden. En dus één verhaal dat mij persoonlijk heel erg getroffen heeft, dat is een verhaal van een mevrouw die samen met haar gezin naar New York zou reizen. De man was even naar het toilet en zij was aan het kijken naar haar twee dochtertjes, een tweeling van 4 jaar, die aan het spelen waren op een of ander speeltuig dat daar in de vertrekhal stond. En zij is gestorven terwijl ze naar haar kinderen aan het kijken was. Ze hebben achteraf die kinderen gevonden ook bij hun mama, wenend, huilend. Ja, dat zijn verhalen die duidelijk maken hoe veel verschrikkelijk leed zo'n aanslag eigenlijk veroorzaakt.
Ja. Nu, 16 mensen op Zaventem, dat zijn niet de enige slachtoffers die dag gevallen zijn. Ook op metrostation Maalbeek zijn er nog eens 16 mensen gestorven. Ik vermoed dat het daar ook al over gegaan heeft.
Absoluut, al heel lang ook. En ik moet toegeven dat dat voor mij echt een beetje een eye-opener was. Ik heb destijds de aanslagen meegemaakt van de redactie en ik had altijd het idee dat de grote aanslag was de aanslag op Zaventem. En dan was er nog een tweede, een beetje een nevenaanslag op de metro. Maar daar denk ik nu helemaal anders over. De getuigenissen van de mensen die er als eerste bij waren in Maalbeek, die zijn afgedaald in die metro, die waren bijzonder indrukwekkend. De impact die die aanslag heeft gehad op veel mensen was zo mogelijk nog groter dan de impact op Zaventem.
En waarom? Wat is er zo anders dan Zaventem?
Wel, ik herinner mij een ontmijner van het leger, iemand van Dovo, die als een van de eerste naar beneden ging en die zei, de aanslag op Zaventem is vaak vergeleken met een oorlogszone. Maar ik ben in de oorlog geweest. Ik weet wat een oorlogszone is. En Maalbeek, de metro, dat was voor mij erger. Dat was meer bijna een afdaling in de hel dan werken in een oorlogszone. Omdat ze moesten natuurlijk een hele smalle, donkere gang naar beneden door. Daar waren op dat moment nog mensen aan het weglopen, aan het vluchten. Daar lagen mensen gewond. Daar hing nog heel veel rook en stank. En ze hadden geen idee welke scène ze daar beneden aan die metro zouden aantreffen.
Ja. En wat treffen ze daar dan aan?
Absolute horror. Hè? De kamikaze heeft zich laten ontploffen in een volle metrowagon die dicht was. Dus die hele metrowagon is uit elkaar gespat. De lichamen van de mensen waren naar buiten gegooid, waren compleet verminkt. Maar wat dat misschien nog wel het meeste indruk maakte op politiemensen is, die zeiden, we werkten daar in een soort van emotionele leegte. Wij moesten daar ook in emotionele leegte werken. Als we de gruwel lieten doordringen tot ons, dan konden we ons werk niet
doen.
Je
mag er niet over nadenken.
Nee. En dat lukte tot het moment dat er plotseling de gsm's begonnen te rinkelen in die wagon. Mensen die hun gsm hadden achtergelaten, mensen die daar lagen.
Familieleden.
Familieleden, die berichten stuurden van waar ben je veilig? En die agenten vertelden, op dat moment konden wij onze emotionele leegte niet meer volhouden. En ze hebben echt gsm's op stil gezet en omgedraaid om te kunnen hun werk blijven voortdoen.
Nu, je hebt daar die hulpverleners die daar vertellen wat hebben ze meegemaakt. Er wordt een beelden getoond. Je hebt een hele zaal die daar in stilte naar zit te kijken. Een jury die heel aandachtig is aan het volgen. En langs de andere kant van de zaal heb je dan die glazen box waar er een negental mannen zitten, de negen beschuldigden. Hoe reageren zij daar dan op?
Goh, weinig. Zeker die mannen in de glazen box reageren eigenlijk weinig. Die kijken naar de beelden. Je ziet daar eigenlijk weinig emotie bij. Dat is een beetje anders bij de twee beschuldigden die niet in de glazen box zitten. Het zijn twee broers die hebben geholpen om een schuilplaats te regelen.
Die hebben een appartement gehuurd.
Dat klopt. En die zitten met heel veel moeite naar die beelden te kijken. En er zijn er ook al enkele keren buiten gelopen, omdat ze de beelden niet meer konden verdragen. Nu, hun stelling is, wij hebben eigenlijk helemaal niks met die aanslag te maken. Wij wisten hier niks van. Wij hebben op dit proces ook helemaal niks te maken. Ja, die beelden, daar kunnen ze niet naar kijken.
Maar Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, de man met het hoedje, die... Bij hen zie je minder emotie dus.
Als ze er zijn, ze zijn natuurlijk niet altijd daar, maar als zij er zijn, dan kijken ze naar de beelden zonder veel emotie.
Steven, uit je artikels heb ik ook geleerd dat er door die speurders eigenlijk ook heel uitgebreid is stilgestaan bij de laatste 24 uur, eigenlijk alles wat is voorafgegaan aan het moment dat die bommen ontploffen. En daar zijn toch nog een paar zaken naar boven gekomen wat wij eigenlijk nog niet wisten.
Wel, het is gewoon heel duidelijk geworden hoe in de laatste dagen voor de aanslagen er bijna paniek was bij die terroristen. Ze voelden dat ze in de val zaten, hun namen waren bekend, hun foto's waren bekend. En ze wisten, als we een aanslag willen plegen, dan moeten we het nu doen, anders hebben we geen kans meer. En ze zijn dan in Eltempo, in een appartement in Schaarbeek, explosieven beginnen maken, bommen beginnen maken. Ze hebben ook de beelden getoond, de politiemensen, van hoe de appartement eruit zag, waar die mannen toen verstopt zaten. En dat is een appartement dat helemaal in het teken staat van bommen maken, een bommenfabriek, zeg maar. Mm-hmm. In de keuken mengden ze allerlei chemische producten tot een of ander explosief mengsel. In een andere kamer, de slaapkamer, stonden dan plastic bakken waarin dat mengsel was uitgespreid om te drogen. En dat moet verschrikkelijk gestonken hebben.
En daartussen woonden dus drie mannen eigenlijk.
Daartussen woonden 3 à 4 mannen.
En die sliepen op matrassen?
Die sliepen op matrassen die in één kamer bij elkaar gegooid waren. Tussen de elektriciteitsdraden, tussen de ontstekingen, tussen bidons met aceton. Ja.
Nu, we weten ook dat op dat moment ze eigenlijk ook in paniek contact proberen op te nemen met hun emir in Syrië. Ze proberen naar Syrië te bellen, zogezegd, om af te spreken van wat er gaat gebeuren.
Wel, het was nooit hun bedoeling om aanslagen te plegen in België, maar dat hebben ze dus gedaan omdat ze in de val zaten. En aan de vooravond van de aanslagen laten ze dat ook weten aan hun opdrachtgever in Syrië. Maar kijk, het moet nu, het zal morgen gebeuren. In Brussel. We hebben 100 kilo explosieven klaar. We weten dat er vliegtuigen gaan vertrekken naar Amerika en Rusland. Dus we gaan daar toeslaan.
We horen hier de originele opname van een van die gesprekken. Voor de mensen die onze reeks over de aanslagen hebben beluisterd, het is het moment waarop Najim Lachraoui contact probeert op te nemen met zijn emir Abu Ahmed in Syrië. Een fragment dat we kunnen laten horen dankzij onze collega's van de Standaard. Nu, heel die situatie eindigt eigenlijk 's ochtends vroeg als er een taxi stopt voor de deur van het appartement en de drie eigenlijk naar de luchthaven vertrekken.
Ja, dat klopt.
En daar is een taxichauffeur die hen gezien heeft. En ook hij is komen getuigen, heb ik begrepen.
Wel, hij is niet zelf komen getuigen, maar ze hebben wel de beelden getoond van de reconstructie waarin hij in detail aan de speurders toont wat er zich die ochtend heeft afgespeeld.
Okay.
En hij vertelt dat de terroristen hadden gebeld aan de taxidienst en ze hadden eigenlijk om een bestelwagen gevraagd, want ze hadden veel bagage. Mm-hmm. Maar de taxidienst had geen bestelwagen en dus hebben ze een wagen gestuurd, een Volkswagen Caddy waarin veel bagage kon.
Dus het was eigenlijk geen toeval dat hij daar kwam. Hij kwam omdat hij de grootste wagen had.
Hij had een grote wagen die beschikbaar was, ja.
En vooral de duidelijkheid, dat is een man die op dat moment niet weet wat die drie gaan doen. Het is iemand die totaal niet weet.
Nee, dat is gewoon iemand die drie mensen naar de luchthaven moet voeren, zoals hij dat elke dag doet. Ja. En hij vertelt hoe die drie mannen dan het appartement uit buiten komen, elk met een hele zware reistas. Nu, die reistas, daarin zit ongeveer 20 kilo aan explosieven, verpakt in een metalen vuilnisbak. Mm-hmm. En hij toont ook hoe die bagage in die koffer wordt geladen. En ze moeten eigenlijk best nog wel hard duwen om die daarin te krijgen. En dan vertrekken ze en onderweg vertellen ze hem over Amerika. Dat ze Amerika het land van het kwaad vinden. Dat Amerika het land is dat geweld in de wereld brengt.
En wat vond hij van die drie mannen?
Oh, hij vond het een beetje rare snuiters, denk ik. Ze zeiden dat ze studenten waren die op vakantie waren, maar... Ah, hij vond het een beetje rare kerels. Ja. En ze praten ook met hem over zwarte in de Verenigde Staten. Hij is zelf ook een zwarte man. En hij toont dan aan de politiemensen hoe hij met zijn ogen draait. En ja, zegt een beetje verveeld over het gesprek. Ja. Maar wat hem vooral opvalt, is de stank die van die bagage komt. Die bagage, die zakken, die stinken naar van chemische geur. Een geur van een mengsel op basis van alcohol. Hij kan het niet goed thuisbrengen. Hij vindt dat raar, maar nu ook niet dat hij denkt van oei, zouden dit terroristen zijn? Mm-hmm. Dat natuurlijk ook weer niet. Het is pas na de aanslagen, dus hij hoort op zijn autoradio dat er aanslagen zijn geweest, als hij de link legt tussen die drie mannen die hij naar de luchthaven heeft gebracht en de aanslagen. En hij stapt dan meteen naar een politiecommissariaat en daardoor zitten de speurders meteen op het juiste spoor. Ze weten meteen, die kamikazes die kwamen uit dat bewuste appartement in Schaarbeek.
Ja. En ook heel opvallend, blijkbaar hebben ze in de rechtszaal ook heel nauwgezet het laatste half uur op de luchthaven kunnen reconstrueren. Dus het is niet zo dat die mannen daar binnenkomen en onmiddellijk een aanslag plegen. Blijkbaar is er nog een half uur tijd verlopen.
Dat was ongelooflijk indrukwekkend, die reconstructie die werd getoond. Ze konden aan de hand van de bewakingscamera's in de luchthaven eigenlijk bijna seconde per seconde tonen wat die drie mannen op de luchthaven hadden gedaan. Je ziet ze toekomen met hun taxi. En de bagage uitladen. Je ziet ze dan langs de ingang wandelen, ziet ze binnengaan in het luchthavengebouw. Ze kijken nog even naar de vertrekborden om te kijken wanneer de vliegtuigen die ze willen raken, wanneer die gaan vertrekken. En dan, ze hebben nog tijd en ze gaan nog een koffie drinken. Je ziet ze eerst naar de Starbucks wandelen, maar daar staan twee agenten. En dus zie je ze ook op de beelden 180 graden draaien en naar de andere kant lopen. En dan gaan ze een koffie drinken bij de Daily France, ergens achteraan in de luchthaven.
En zij weten op dat moment al wat al die mensen rond hen nog niet weten, namelijk dat er bommen gaan ontploffen.
Absoluut. Ja.
Zie je dat aan hen?
Als je nu naar die beelden kijkt, dan zou je kunnen zeggen, ja, die mannen gedragen zich misschien wel een beetje raar. Maar ja, op dat moment was dat niet zo. Niemand wist dat dit zou gebeuren. Dat waren gewoon passagiers, toeristen zoals de andere toeristen, die een koffie gaan drinken, die nadien netjes de afwas afruimen en de plateau wegzetten. En die dan een wandelingetje maken langs de verschillende check-in-balies. Wat je wel opmerkelijk kon zien aan die beelden, is hoe Mohamed Abrini er op een bepaald moment vandoor lijkt te willen gaan. Die lijkt er van onder te willen muizen naar de uitgang. Maar de twee companen, Najim Lakraoui en Ibrahim El Bakraoui, zien dat. Ze kijken om, ze zien, oei, Abrini is niet meer bij ons. Ze laten hun bagage staan en ze gaan Abrini terughalen om hem terug bij de groep te brengen. En Abrini heeft later tijdens de verhoren verteld dat dat het moment was waarop hij aan de anderen zei, ik wil het niet, ik ga het niet doen. Maar ze hebben geprobeerd om hem te overtuigen. Ze zijn blijven inpraten op hem.
En hij heeft het niet gedaan.
Maar finaal heeft hij het niet gedaan, nee. Ook dat kan je perfect volgen op die camerabeeld. Je ziet hoe Abrini door de vertrekhal wandelt. En in de achtergrond zie je de eerste bom ontploffen. Je ziet dan hoe hij zijn bagagewagentje met zijn bom loslaat en wegloopt. Hij vertelt later dat hij bang was dat door de ontploffing zijn eigen bom spontaan ook zou ontploffen. Dus hij is daarvan weggelopen. Hij gaat dan met zijn rug tegen de muur staan. Hij drukt zijn handen tegen zijn oren, want hij weet, er komt nog een bom. En terwijl alle mensen weglopen, alle kanten uit, zie je hem dus stilstaan met zijn handen tegen zijn oren. Dan zie je de tweede bom ontploffen. Hij staat nog enkele seconden stil en dan loopt hij zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde uitgang.
Hij is weg.
En hij is weg.
Steven, wat je vertelt, dat is heel heftig. Die beelden, maar ook die getuigenissen. Daar zitten niet alleen die beschuldigden naar te kijken, maar ook natuurlijk de juryleden. Hè? En bij het begin van het proces was er vooral veel bezorgdheid dat dit heel zwaar zou zijn voor die juryleden. Het duurt ook heel lang. Vandaar dat er ook extra juryleden zijn opgeroepen, dacht ik. En bij een normaal assiseproces heb je 12 juryleden nodig. Hier zijn er maar liefst 36 mensen opgeroepen.
Ja, dat klopt.
Hoeveel zijn er nog over?
Op dit moment zijn er nog 31 over.
Ja.
En er was in het begin een beetje paniek, want de eerste week zijn er 5 mensen afgevallen. Ja. En wij, journalisten, maar ook justitie, dachten van oei, als dat in dit tempo doorgaat, dan gaan we er absoluut niet genoeg hebben.
Maar je moet er 12 overhouden.
Je moet er 12 overhouden. Maar als bij wonder, al wekenlang blijft die groep van 31 elke dag opnieuw present. Er valt niemand meer af, er wordt niemand ziek, er is niemand die het opgeeft, er is niemand die zegt van ik kan het niet meer aan. Nee, die 31 mensen zijn daar elke dag opnieuw trouwe post.
En wat voor soort jury is het? Want je hebt verschillende soorten juries bij assiseprocessen. Je hebt juries die heel stil zijn, die emotieloos voor zich uitkijken, waarvan je op het gezicht niks kan afleiden. Je hebt andere juries die heel veel vragen stellen, die heel betrokken zijn en waarvan je letterlijk op een gezicht kunt lezen wat ze aan het denken zijn.
Dus... Goh, het is nog heel vroeg, denk ik, in het proces om dan nu al te kunnen zeggen wat voor een soort jury het wordt. Je merkt wel dat de groep verandert. Aanvankelijk waren het allemaal individuen die per toeval naast elkaar zaten. Maar nu zie je hoe daar een groep is gesmeed. Je ziet veel meer interactie tussen de verschillende juryleden. Ze beginnen ook vragen te stellen. De eerste vragen zijn gesteld vanuit de jury. Relevante vragen ook bijvoorbeeld. Iemand van de jury wou weten of die bommen die naar de luchthaven werden gevoerd, hoe gevaarlijk die waren. Of die eventueel al hadden kunnen ontploffen in de taxi. Het antwoord is ja, overigens. Dus je ziet hoe die jury actiever wordt. De voorzitter is daar wel een beetje bang voor. En ze legt heel vaak de nadruk erop dat ze vooral geen enkel oordeel mogen laten blijken in hun vragen. Als hun vragen heel feitelijk
moeten houden. En waarom mag dat niet?
Maar als ze een oordeel zouden laten blijken, dan zouden ze gevraagd moeten worden. Dan zouden ze uit de jury moeten vertrekken. Ja. En dat is wat de voorzitter natuurlijk niet wil. Dat ze op die manier juryleden verliest.
Nee. Nu, een assiseproces dat duurt gemiddeld 1 week. En dat is meestal heel zwaar. Je ziet dat ook na zo'n week. Als er een uitspraak is, zie je dat er zo een last van die juryleden van hun schouders valt. Bij een gewoon proces. Hier duurt het al een maand. En wat je verteld hebt, het is niet eerst het beste wat ze daar te zien krijgen.
Nee,
ze hebben heel
niet.
Zware dingen te verwerken hebben gekregen. Hoe gaan ze daarmee om?
Ja, dat kan je natuurlijk niet weten. Ik mag het ook niet aan die mensen vragen hoe ze zich daarbij voelen. Je ziet wel hoe die mensen, zelfs bij de meest impactvolle, harde beelden, wel aandachtig blijven volgen en blijven kijken naar de beelden. Heel af en toe wendt er iemand zijn blik af, maar heel weinig eigenlijk. Er is wel psychologische bijstand voorzien na het proces. Dus als die mensen daar nadien nood aan hebben, dan gaan ze ondersteuning kunnen krijgen. Maar niet tijdens het proces.
En waarom heeft, niet tijdens het proces?
De voorzitter heeft al verschillende keren uitgelegd, maar jullie zijn onafhankelijke rechters. Er is niets of niemand die jullie mag beïnvloeden. Dus jullie kunnen ook geen begeleiding krijgen tijdens het proces, want dat zou als een vorm van beïnvloeding kunnen worden gezien. Dus ze staan er nu alleen voor. Alleen in de zin van met z'n 31.
Steven, je hebt ons nu verteld wat er op 1 maand tijd allemaal in de rechtszaal is gebeurd. Er is al heel veel kritiek geweest op voorzitter Laurence Massard, want zo heet ze. De kritiek was een beetje dat ze het proces niet in de hand had. Dat eigenlijk de beschuldigden en hun advocaten eigenlijk aan de haal gingen met heel het proces. En dat ze hun wil, hun agenda een beetje aan het opdringen waren. Mm-hmm. Ik heb zelf wel eens gelezen dat het over een machtsstrijd met justitie ging. Het zijn zware woorden.
Ja, maar ze heeft toch wel stilaan de greep van haar proces weer in handen gekregen. Ja, het klopt dat ze heel erg ver meegaat in de discussie rond de naaktvlies bijvoorbeeld. En ze houdt heel erg veel rekening met de wensen, de bekommernissen en de bezorgdheden van de advocaten van de verdediging. Maar ze gaat niet heel de tijd mee. Deze week bijvoorbeeld was er een hele discussie over advocaten die vonden dat ze meer vragen moeten kunnen stellen. Mm-hmm. Die ook officieel aankloegen dat ze geen vragen konden stellen. Daar heeft ze als voorzitter korte metten mee gemaakt. Ze heeft zich teruggetrokken, ze heeft een antwoord geformuleerd en het antwoord was, we gaan voort zoals ik had gezegd, punt.
Ja. Maar ze heeft het proces wel weer op de rails gekregen. Het proces loopt en de trein gaat in de richting van een arrest.
Ja, het proces loopt nu min of meer zoals zij het wil laten lopen. Dat betekent toch eerst die getuigenissen van de speurders en onderzoeksrechters. Dan vervolgens gaan vermoedelijk de ondervragingen komen van de beschuldigden. En dan is het woord aan de slachtoffers.
En betekent dat ook dat we nu 8 maanden lang niet meer over naaktvoeien zullen hebben?
Jammer genoeg niet. Ik denk dat we nog heel vaak over naaktvoeien zullen spreken. Elke ochtend wordt er kort over de naaktvoeiers gesproken. Elke ochtend wordt geacteerd dat de verschillende beschuldigden weer 's ochtends in de gevangenis naakt zijn gefouilleerd door de politie en dat volgens hen onwettelijk is. En ook helemaal op het einde zou het kunnen dat die naaktvoeiers nog een belangrijke rol zouden spelen. De advocaten van de beschuldigden zijn momenteel een dossier aan het aanleggen. Een dossier over mogelijke schendingen van de wet rond die naaktvoeiers. En het lijkt erop dat ze daarmee later naar cassatie zouden willen stappen.
En dat zou willen zeggen dat als er ooit een arrest komt, als dit Hof van Assisen ook ooit een uitspraak doet, en het Hof van Cassatie verbreekt dat, dat het hele proces helemaal opnieuw gedaan moet worden.
Dat is een gevaar dat vanaf nu tot helemaal aan het einde boven dit proces zal hangen.
Oké. Dankjewel, Steven de Bok. Dankjewel om ons heel uitgebreid te komen vertellen wat er allemaal in de Assisezaal gebeurt. Jij blijft het ook de komende 8 maanden volgen, begrijp ik.
Dat is de bedoeling.
Ja, we zullen het samen met jou meevolgen in de krant en op de website. Misschien ook nog eens opnieuw in deze podcast. Dankjewel ook aan de luisteraars om opnieuw naar ons te luisteren. En we zijn er volgende week opnieuw met een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assisen. Tot volgende week. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Steven de Bok en van mezelf, Cédric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Joni Keimolen en Bert Heijvaart.